Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Wederom een monsterscore in Europa, maar deze keer aan de goede kant voor een Nederlandse club. PSV toont zich, Feyenoord met moeite. AZ heeft als doel clean sheets, maar dat lukte alleen even niet tegen Apollon Limassol. En Rick Kruijs over de Limburgse derby. Dit is de AD Voetbal Podcast van 7 oktober. Vandaag met Johan Inan. Johan, we hebben genoeg te bespreken. Europees voetbalavondje. Heb je genoten van een avondje Europees voetbal?
Oh, toch wel.
Nou, gaan we zeker allemaal bespreken, maar eerst...
Het historisch feitje.
Het historisch feitje van de dag. Het komt, geef ik je alvast mee, uit 1911. Nee, geintje.
We gaan weer naar de tijd van de dinosaurussen. Doe maar, hoor.
Nee, het is een geintje. Het is echt recenter, luister maar.
En dan een heel, heel opmerkelijk gebaar van Gert-Jan Verbeek. Hij heeft al 3 keer gewisseld. En hij speelt dus de wedstrijd uit met een man minder.
Je mag even nadenken, straks gaan we het antwoord geven. Ja. Dit is een historisch fragmentje van deze 7e oktober.
Laat me vermoeden.
Ja, dat hoopte ik al een beetje. Want het was een beetje uit jouw jeugd, dus dat moet je kunnen herinneren. Ja. PSV, we noemden het een eclatante zege, maar dat was wel opmerkelijk, hè? 5-1 tegen FC Zürich.
Ja, dat was een heerlijk tussendoortje voor PSV. Ik denk ook wel eentje die ze konden gebruiken na de mokerslag in Friesland. Ja, een beetje counterend, hè?
Ja.
En dat is wel wat nu opvalt de eerste maanden. Als PSV het spel niet hoeft te maken en ze kunnen counteren. Ja, dan zijn ze levensgevaarlijk met de handige Simons, met de snelle Gakpo en nu dan de razendsnelle Jobbe Vitesse erbij. En ja, het was volgens mij bij rust al 0-4, hè?
Ja, maar wat is er dan anders? Want ik zag ineens ook heel veel passes gewoon direct naar voren gaan, wat ik de afgelopen wedstrijden bijna niet zoveel zag.
Nou ja, de ruimte die de tegenstander liet, dat speelde natuurlijk ook wel mee. Ik denk dat FC Zürich, zeg ik met alle respect, maar een van de zwakste ploegen in de Europa League is. Nou, dat kon je ook wel zien. Die hebben volgens mij in Zwitserland nog geen wedstrijd gewonnen. En die gaven... Ja, die vielen aan met de achterdeur open en dan maakte PSV daar dankbaar gebruik van. En wat dan ook wel helpt is dat de eerste doelpogingen er bijna allemaal in gaan.
Ja, maar dit was zo'n herstelwedstrijd. Die kwam op het juiste moment.
Ja, zeker. En wat wel lekker is dat je door zo'n wedstrijd met z'n allen het gevoel krijgt dat je heel goed kan voetballen. Omdat als je verliest, dat merk je bij Ajax nu ook. Ja, dan sluipt er toch het vertrouwen krijgt een knauw, er sluipt wat angst in. Dan ga je ook andere keuzes maken. Sneller een balletje terug, waar je eerder misschien wel zou opendraaien en een weg naar voren zou kiezen. Dus wat dat betreft is dit wel een lekkere opsteken voor PSV helemaal. Omdat in de Eredivisie nu natuurlijk belangrijke wedstrijden gaan aankomen. Die hebben een iets zwaarder programma dan Ajax. Dus dan kunnen ze wel wat scoringsdrift gebruiken.
Ik vraag me dan gelijk af, hè, als jij zegt ja dat Zürich, dat is een van de zwakste ploegen in die Europa League die je hebt gezien. Als je dat dan zegt, wat is dan de waarde van deze overwinning? Want het is natuurlijk lekker voor het zelfvertrouwen. Maar als je dit weekend tegen Heerenveen moet spelen, dan krijg je natuurlijk die ruimte niet. Kees van Wonderen staat erom bekend dat hij een muurtje metselt.
Nee, dat klopt. Van Nistelrooy die heeft ook een aantal wissels toegepast. Ik denk dat hij hier nu ook op voort gaat borduren. En dan moet je ook als trainer, denk ik, de ballen hebben om te zeggen van... Ook al wordt het tegen Heerenveen nu wat minder, hier ga ik mee verder. Dan moet je ook de kans durven geven. Vaak zijn dat, in mijn ogen, de beste trainers die niet continu gaan schipperen. En bij elk slecht resultaat weer een paar spelers eraf halen. Je moet nu ook gewoon met een nieuw elftal wat je de kans gaat geven, moet je durven patronen en automatisme erin te slijpen. En daar moet je op voorbeduren. En wat jij net zegt, dat is natuurlijk zo. Dat had ik bij Ajax tegen Rangers al. Dat ze met 4-0 wonnen. En dat was gewoon een hele goede overwinning. Daar moeten we niets aan afdoen. Maar het was wel tegen een enigszins gemankeerde tegenstander. Die je met enige druk omver blaast. En daardoor was ik heel benieuwd van, ja, hoe houdt dit Ajax zich als ze echt goede tegenstanders voor de kiezer krijgen? Nou, dat hebben we de weken daarna wel gezien. Dus ja, PSV moet zich ook niet... deze overwinning kan ook een vertekend beeld geven, zeg maar. Dat je met z'n allen het gevoel hebt van, het lek is weer boven. Dat hoeft absoluut niet zo te zijn, want ik denk dat Zürich daarvoor te weinig weerstand biedt. Maar lekker is het wel en dan moet je proberen nu uit te bouwen.
Heb je de bizarre statistiek van Cody Gakpo gezien?
Ja, in één rijtje met Haaland en Neymar zag ik, hè. Als eerste als eerste bij 20 goals betrokken. Hij is geloof ik ook de eerste, dat vond ik wel een mooie. De eerste speler dit seizoen die in officiële wedstrijden zowel als afmaker als aangever de dubbele cijfers haalt. Dus,
de enige in Europa.
Ja, de enige in Europa. Dat is mooi, die kan niet in de zak steken. Helemaal als je jaagt op het transfer natuurlijk.
Ja, 12 goals, 10 assists. Alleen Haaland heeft 19 goals en 3 assists gegeven. Maar het zijn de enige twee die daar echt bovenaan staan met most goals en most assists in heel Europa.
Ja.
En ook daar geldt dan weer voor. Het is een prachtige statistiek. Maar het vertroebelt natuurlijk een beetje doordat hij het niet heeft laten zien op het moment dat ze de Champions League konden halen tegen Rangers. Daar laat hij het dan weer net niet zien. Dus het is ook maar weer op welk moment laat je het zien.
Ja, dat klopt. Daar ben ik met je eens. Aan de andere kant kun je ook zeggen dat hij tegen Feyenoord beslissend was. In de Johan Cruijffschaal tegen Ajax. Ik geloof het doelpunt en 2 assists. Ja, en de kunst voor Cody Gakpo is, kijk, als hij dat ook gaat doen, ja, dan zou je zeggen, dan hoeft het in de winter of in de zomer geen Leeds te worden. Maar dan kan hij misschien wel rechtstreeks naar de Engelse top.
Ja, zeker. Dan die andere Nederlandse clubs. Feyenoord speelde met 2-2 gelijk in Denemarken tegen Midtjylland. Er is iets raars in die pool aan de gang. In die pool van Feyenoord in de Europa League.
Ja, Feyenoord, ze houden elkaar allemaal in balans, hè?
Nou, maar Feyenoord krijgt echt vol op de broek in Italië. Die Italianen krijgen vol op de broek bij Midtjylland. Ja. Vervolgens verslaat Feyenoord Stoomgras met grote cijfers. Maar die houden dan weer Lazio op 0-0 in die pool. En Feyenoord speelt met 2-2 gelijk tegen Midtjylland.
Ja, en dat is echt een gemiste kans. Met een 2-0 voorsprong, dit had Feyenoord niet meer mogen weggeven. Daar had je thuis waarschijnlijk van Midtjylland gewonnen. En dan stond je al met 1 been in de volgende ronde. Dus het is ontzettend zonde dat ze dat dan in de tweede helft nog weggeven. Weet je wat ik had, Etienne?
Nou?
Bij het zien van deze wedstrijd. Dat zat hem niet zozeer in PSV hoor, maar ik heb natuurlijk deze week ook het demasqué van Ajax meegemaakt, wat 6 doelpunten tegenkreeg en de grootste nederlaag ooit in de Johan Cruijff Arena leed.
Mm-hmm.
Ik twijfel of we in de Eredivisie top nog wel kunnen verdedigen met hoe Feyenoord het nu weggeeft. Bijvoorbeeld 3 goals tegen Go Ahead Eagles, uit bij Lazio, ik geloof bij rust al 4 goals tegen PSV, wat tegen Feyenoord 3 goals tegen kreeg. Nou, bij PSV zit het niet zozeer in het grote aantal goals tegen, maar die hebben nog maar 1 keer de 0 gehouden. Weet je welke wedstrijd? RKC.
Ja, RKC, ja.
1-0 laatste seconde met die dubieuze penalty.
Mm-hmm.
Dus dat begint echt een dingetje te worden bij het PSV-publiek ook. AZ had je het net zelf al over, hè? Dat die op jacht zijn naar clean sheets. Dat wil ook nog niet echt vlotten. En als ik naar Ajax kijk, 5 goals tegen PSV in de eerste wedstrijd. 6 tegen Napoli nu. Ja, dat kan eigenlijk niet. En zoals Schreuder het zelf al zei, dat is Ajax onwaardig. Bij Ajax vind ik het nog best makkelijk te verklaren. Want ik vind dat ze aan lucht en duelkracht hebben ingeboet. Ik vind dat ze met Mazraoui en Lisandro Martinez ook heel veel voetballend vermogen hebben ingeleverd van achteruit. Waardoor ze toch minder aan de bal zijn en wat sneller in de verdrukking komen. Bij Feyenoord is het verhaal denk ik natuurlijk ook een beetje van de vele wisselingen. En daar hebben ze ook niet... hebben ze eigenlijk middenvelders die vooral aanvallend denken en niet echt verdedigen. Jongens als Arnsnes valt daar weg. Ja, dat was iemand die de boel echt bij elkaar hield. Je moet ook gewoon op de nul kunnen spelen. Wat bij Ajax denk ik ook een rol speelt, is dat je met Tagliafico en Lisandro Martinez... Ja, dat zijn ook echt van die gifkikkers die dat grint daar meebrengen en zich in duels nooit gewonnen geven. Dat merk je ook wel al helemaal tegen Napoli, dat Ajax daar in de duels ook steeds makkelijker afgetroefd wordt.
Maar wat mij dan opvalt, ook in deze wedstrijd, op een gegeven moment Feyenoord staat met 2-0 voor. Het was niet bijster bijzonder voetbal, hè, wat Feyenoord speelde. Het was niet het voetbal dat we hebben gezien tegen Stoomgras. En dat is de laatste weken al niet heel erg te zien, niet tegen PSV, niet tegen NEC. Het voetbal is er een beetje uit.
Maar dat komt denk ik vanzelf wel weer. En nu hadden ze dan... Ja, vond ik wel mooi om te zien trouwens hoe Arne Slot het bij beide doelpunten meteen door had. Ik kwam in onze groepsapp van, stuurde iemand van, is Arne Slot de VAR vanavond?
Arne Slot is wel veel bezig met die vierde man, ook in die VAR in de
scheidsrechter. Ja, dat wel, zeker. En als hij het niet is, dan is Marino Pusic het wel.
Ja.
Daar hebben ze wel een handje van bij Feyenoord. Maar hij had wel 2 keer bij het rechte eind. Uitstekende scheidsrechter trouwens, vond ik.
Ja, maar ik zou ook... Als trainer zou het ook prettig zijn dat als je dan wisselt, dat je niet in de verdrukking komt, maar uit de verdrukking raakt in deze wedstrijd. En dat je, Feyenoord kwam er niet meer uit. Sterker nog, die 2-2 had natuurlijk nooit mogen vallen tussen twee centrale verdedigers in. Een centrale verdediger, nee. Notabene.
Ja, dat is ook een dingetje. Bij Ajax gebeurt dat. Die hebben, van, als we kijken naar doelpunten die vallen vanaf de zijkanten, dan ga ik al terug naar Benfica, toen ze in de achtste finale werden uitgeschakeld. Hè, met Darwin Núñez die de bal erin kopte tegen Liverpool, laatste minuut. Matip die scoorde. Tegen PSV in de Johan Cruijffschaal. Veel voorzetten vanaf de zijkant. Vaak Kassa met hulp van Jay Gotter ook. En nu tegen Napoli weer. Ik geloof dat de eerste twee doelpunten waren. Dus dat zijn wel dingen. Je moet denk ik als scoutingsteam en als directeuren ook echt een schets maken van wat hoort er bij verdedigen. En welke onderdelen moeten we allemaal binnen boord halen. En dat is denk ik in het geval van Ajax niet helemaal gelukt deze zomer bij het transformeren van het elftal.
Maar en bij Feyenoord, want we hebben het over die 2-2 die erin gaan. Dat is natuurlijk een moment onder druk, maar mag natuurlijk ook niet erin gaan, toch?
Nee, dat mag ook niet. En ja, goed, dat is ook heel, heel lastig, hè? Want dat blijft iets fascinerends aan het voetbal. Hoe je van de een op andere moment vanuit het domineren, zeg maar, volledig in de verdrukking komt. Dat heeft natuurlijk vaak ook met de score te maken. Dat als je achter komt te staan, ja, dan gaat de tegenstander, die gaat van bank opportunistisch spelen, die pompen die ballen erin.
Ja.
En dan moet je ook massaal terug en hopen dat die bal niet goed valt. En de kunst is om te zorgen dat je in die fases feilloos overeind blijft. En dan denken we vaak van ja, door goed te verdedigen. Ik denk dat het nog belangrijker is, want je kopt altijd wel een bal weg. Dat je daarna zorgt dat je aan de bal blijft. Want de kunst is denk ik om in die counter, zeg maar, te zorgen dat je aan de overkant komt, waardoor de tegenstander weer 80, 90 meter moet overbruggen. Lukt je dat niet, kop je de bal weg en is die iedere keer weer voor de tegenstander. Ja, dan wordt het zo verstikkend dat die bal ook echt een keer goed gaat vallen.
Hey, we kunnen over AZ heel lang gaan praten, hè, maar die winnen gewoon, die doen wat ze moeten doen. 3-2 winnen, alhoewel die twee tegendoelpunten. En ik zei net, clean sheets, het zijn niet mijn woorden, want je gaf het aan mij. Maar dit was wat Sam Beukema, ik had het gisteren in de podcast ook nog erover zei.
Daar zijn we ook wel sinds voorbereiding, hebben we daar ook wel de nadruk op gelegd. Dat we echt voor de clean sheets willen spelen. En ik moet zeggen, de laatste tijd valt het mee.
Nou, dat klopt inderdaad. Dat ook tegen Apollon Limassol viel het mee. Maar ze pakken wel de volle winst. En ze gaan natuurlijk onbedreigd door in Europa naar de volgende ronde in die Conference League.
En AZ heeft echt een heerlijke, geweldige flow te pakken.
Ja.
Die kunnen haast niet meer verliezen. En het doet een beetje denken aan de jaren onder andere aan de Slot. Hè? Dat je het gevoel had dat ze iedereen aankonden.
Laten we nog één wedstrijd even uitpakken. Dat is die wedstrijd van United bij Omonia Nicosia. Die hadden voor 24 wedstrijden al niet gewonnen, geloof ik, in Europa. En die kwamen gewoon 1-0 voor tegen het United van Ten Hag. Maar dat is wel een United waar Ronaldo weer een basisplek kreeg. Was dit het gelijk van Ten Hag om Ronaldo niet op te stellen?
Ja, dat denk ik wel. Goh, wat is die in een worsteling en in een leidersweg beland, zeg.
Oh.
Daar zit ook een beetje pech bij. Want hij had op een gegeven moment die bal hij stond volgens mij al met de armen omhoog tegen de paal schoot. Ja. Maar er was ook een moment dat hij de bal op zijn linker kreeg en dat je dacht aannemen, verre hoek, kassa. Lukte ook niet, want hij draaide terug en er was balverlies. En aan het eind was het, geloof ik, Rashford nog.
Ja.
Die hem bij de tweede paal een bal kon laten inprikken. Die ging er ook niet in. En je ziet de wanhoop ook bij hem. Hè. Weet je wat zijn laatste velddoelpunt voor United is geweest?
Nee.
Welke datum?
Nee.
28 april.
Zo.
Tegen Chelsea, geloof ik. Zo lang heeft hij al niet voor United. Hij heeft al wel een doelpunt gemaakt in de Europa League dit seizoen. Maar dat was een penalty.
Ja.
En hij heeft eind vorig seizoen na Chelsea, zeg maar, ook nog een keer een doelpunt gemaakt. Dat was ook een pingel. Maar hij lijkt het scoren verleerd. En als je Ronaldo zo ziet worstelen. Je kon het je een paar jaar geleden ook haast niet voorstellen. Hè, dat zijn doelpuntenproductie zo stil zal vallen.
Ja, dat is bizar. Maar,
ja, je krijgt nu, daar heb ik tenminste voor het eerst bij hem, want ook bij Portugal in de interlandperiode zag je ook steeds die wanhopige blik bij hem. Want die hebben aardig wat doelpunten gemaakt. Ik geloof dat ze 4-0 wonnen van, uit mijn hoofd, Tsjechië of Zwitserland. Zat hij ook niet bij de doelpuntenmakers, maar de wanhoop spatte vanaf. En ik krijg langzaamaan het gevoel dat zijn carrière als een nachtkaas uitgaat. En
maar het verschil was zo groot met Messi, die bijvoorbeeld wel zijn doelpuntjes weer maakt bij Paris Saint-Germain.
Daar wilde ik naartoe. Die heeft zichzelf echt volledig, volledig hervonden. Een beetje als spelmaker. Hè?
Ja.
Die schitterende goal ook tegen Benfica. En ja, nou goed, die laat zich af en toe ook een beetje sparen nu. En die wil natuurlijk nog één keer schitteren. En dat is op dat WK. En daar is alles op gericht nu. Maar ja, die heeft zijn topvorm wel weer gevonden voor het eindtoernooi.
Dat is waar. Nou, we gaan zo meteen praten over...
Ja, mag ik nog één ding over United? Zeker? Jij zei net, die tegengoal, die 1-0. Daar zag Malasia er niet heel lekker
nee,
uit.
Nee, die werd ook gelijk gewisseld in de rust, hè?
Ja, ja. En het was tegen City ook al niet best. En nu kwam Luke Shaw erop. Als ik ten nacht zo'n beetje kan inschatten, sluit ik niet uit dat Luke Shaw er nu langzaamaan weer de voorkeur gaat krijgen. Ik ga niet zeggen dat het komend weekend al gaat gebeuren, maar Malasia kan zich niet veel misstapjes meer veroorloven. En dan moet ik het misschien even duiden, want Ten Hag is echt de trainer die zoekt betrouwbaarheid in spelers. En dat heeft Malasia ook in die mooie streak van United met 4 zegens, heeft hij dat heel goed laten zien. Maar nu wordt het wat minder en een paar uitglijders en... Ja, dan gaat Ten Hag misschien wel voor een ander kiezen.
Het belooft een mooi voetbalweekend te worden in de Eredivisie. Daar zometeen meer over. Eerst even een stapje lager naar de Keukenkampioen-divisie met onze rubriek.
Op weg naar de Eredivisie.
In de serie Op weg naar de Eredivisie volgen we wekelijks een aantal trainers uit de Keukenkampioen-divisie op weg naar de Eredivisie. En vandaag is dat Rick Kruijs, trainer van nummer 5 VVV Venlo. Rick, is dat een plek waar je nu tevreden mee bent? Vijfde plaats in die keukenkampioendivisie?
Nou ja, ik had wel gehoopt aan de voorkant om hier te staan waar we nu staan. Er zijn nog wel heel veel dingen die beter kunnen, maar dat maakt het ook mooi. En dat maakt het alleen maar dat de uitdaging nog hartstikke groot is voor ons.
Ja. Ik vroeg mij af, hè, hoe kijk jij nu naar dit seizoen? Hoe bouw je als trainer dit seizoen op? Want het is en je eerste seizoen en bovendien heb je die rare WK-break ertussen zitten natuurlijk. En je eerste seizoen op eigen benen moet je compleet iets anders doen wat je nog nooit hebt gedaan.
Ja, dat klopt. Aan de andere kant, we wisten het ver van tevoren, dus we hebben ook alle tijd gehad om te kijken wat het beste is. Om te kijken wat voor een opbouw we weer kunnen maken richting die weken en hoe we dat het beste kunnen wegzetten. Dus dat is allemaal ook wel op te lossen natuurlijk.
En ik had het daar pas ook over in deze podcast. Ze zeiden, ja, maar het is heel leuk dat mensen altijd roepen, je kan in de winterstop alles herstellen. Maar die winterstop is natuurlijk heel kort in principe tussen transferperiode en wedstrijden spelen. Dus als je iemand binnenhaalt van buitenaf, moet je er maar zien hoe snel je die fit hebt.
Ja, precies. Dat is sowieso lastig. En daarom is het heel belangrijk dat je ook een heel seizoen gewoon goed treedt, je plan houdt. En uiteindelijk elke dag weer stapje erbovenop doet eigenlijk.
Hoe hou je ze fit?
Ja, uiteindelijk vraag je veel van die spelers. Maar is het niet zo dat we nou wat rustiger aandoen omdat we een kleine groep hebben? Je moet gewoon elke dag goed kunnen trainen. Hard kunnen trainen ook. Want alleen dan hou je gewoon al die wedstrijden, hou je dat op een goede manier vol. Als je daarin concessies gaat doen, ja, dan denk ik toch dat het wel vrij snel minder wordt.
Is het wat dat betreft in trainingsintensiteit dat soort dingen veranderd ten opzichte van de tijd dat jij voetbalde? Dat lijkt me wel. Hè? Alles is wat dat betreft wel echt compleet anders geworden.
Ja, dat gaat heel snel. Dat is eigenlijk alweer heel anders dan het moment dat ik zelf speelde. Je begint nu al in de ochtend met de pre-activatie. Er zijn vaak dubbele trainingen. We hebben veel krachttraining. We kunnen alles meten. Dus dat betekent dat we... op zoek gaan naar verschillende parameters. Denk daar even aan absolute afstand. Denk aan de hoogsnelheidmeters. Denk aan de sprintmeters. Ja, zo kun je eigenlijk met de hedendaagse technologie voor iedereen een plan op maat maken. Met als uiteindelijke doel dat die jongens er zo goed mogelijk fysiek gezien goed voor staan. En al die dingen die ik nu noem, die zijn natuurlijk ondergeschikt. En als hulpmiddel naar hetgene wat je wil. Want uiteindelijk is dat belangrijk. Maar voor mij niet leiden.
Nee, maar was jij zelf door je eigen periodisering en eigen testjes heen gekomen, denk je?
Zeker in de tijd van Utrecht hebben wij ook behoorlijk hard getraind in de tijd van Rob Druppers. Ik weet niet of je...
Ja, dat weet ik nog. Ja.
Nog kent, het bos naast het trainingscomplex. Nou, dat bos, daar ken ik elke plek wel goed van. Alleen was er op dat moment geen meetapparatuur. Maar ga er maar vanuit dat we toen ook flink gas hebben gegeven.
Maar dat was inderdaad, dat was redelijk vernieuwend dat jullie bij Utrecht ineens Rob Druppers hadden die jullie looptraining gaf. En dat ging heel veel, wat doen ze daar dan? Wat is dat dan allemaal? Dat was vrij vernieuwend toen.
Ja, dat was iemand zeg maar, die buiten het voetbal eigenlijk zijn intrede deed in het voetbal. En die heeft ons behoorlijk aangepakt. Maar Maar het was wel zo dat we goed fit waren allemaal. Jawel,
ja. Maar was je iemand van, was je niet iemand van het krachthonk, toch? Dat was in die tijd nog helemaal niet zo.
Nee, krachthonk was minder dan dat het nu is. Alleen toen ik naar Zweden ging, moest ik daar weer aan wennen. Want daar was het wel heel veel in het krachthonk en heel veel oefeningen. Toen in de gym, maar ook een hersteltraining was gewoon gericht op volle bak bovenlichaam, maar ook onderlichaam trainen. Dus uiteindelijk heb ik van verschillende kanten verschillende ervaringen en expertise opgedaan.
Mooi hoor. Nou, op naar de volgende wedstrijd. Ik zie Rode JC op het schema staan.
Derby staat het programma.
Dat is leuk man. Merk je daar wat van een Limburgse derby of niet?
Nou, daar merk je zeker wat van. Dat leeft enorm hier. Dat 650 mensen uit Venlo mee naar Kerkrade. En dat leeft enorm. Ja, er staat wat op het spel, prestige, maar zeker ook de ranglijst. En het is weer een mooi meetmoment voor het elftal om te kijken van waar staan we. Vorige week hebben we natuurlijk een goede pop gehad bij NAC uit. Nou ja, en nu staat de volgende alweer op het programma, dus dat is alleen maar mooi.
Hey, en heb jij dan ook bij de laatste training dat ze met fakkels en dat soort dingen allemaal langs de lijn staan of niet?
Nee, dat was vandaag niet. Alleen gaat het de hele week er wel over dat er 650 man... 13 bussen meegaan naar Kerkrade. Dat is wel tof.
Ja, dat is wel heel tof. Dat is wel een beetje alsof FC Utrecht de bekerfinale speelt, dat soort dingen. Maar dan iets kleiner, maar wel 13 bussen mee is wel vet natuurlijk. Voor een ploeg als VVV om dat te doen. Dat snap ik.
Nee, precies. Dat is gewoon tof.
Mooi. Dan wens ik je een hele mooie wedstrijd toe tegen Roda. En we spreken elkaar voor een week of vijf weer. Kijk hoe je ervoor staat. Dat was Rick Kruis. Dan even naar de Eredivisie. Ik wil even beginnen met de vrijdagavondwedstrijd. Als je zaterdag luistert of zondag, helaas. Maar Groningen-RKC, dat is gelijk een wedstrijd onder hoogspanning. Het gaat niet goed met Frank Wormoed in Groningen. Daar speelt zoveel. Zaakwaarnemer die olie op het vuur gooit, uithaalt naar journalisten. Roderick van Kerkhof had in de eigen podcast nog wat olie op het vuur gegooid. Hij stelde vast dat de problemen die vorig seizoen bij Groningen speelden nu nog aan de orde zijn. Volgens hem wordt in de periode tot aan het WK duidelijk welke spelers mee kunnen en willen. In het tweede seizoen zelf, als het proces verder is gevorderd, zou maar alles op rolletjes moeten lopen.
Begrijp ik nou goed dat Roderick van de Kerkhof zegt dat Groningen de eerste seizoen zelf gebruiken om te kijken wie er wel en niet capabel zijn? Dat doe je toch in de laatste maanden van het afgelopen seizoen en dan selecteer je door en dan ga je met een frisse wind verder.
Ja, maar ja, er deugt niks van de hiërarchie in de selectie. Dat heeft Wormoed ook al gezegd. En de intensiteit moet omhoog, de speelwijze moet anders. En er zijn ook nog een paar mensen die muiten met collega's. Dus in de staf. Daar zijn mensen ook een beetje aan het muiten.
Oké, nou, dat is wel heel bijzonder dan. Dan lijkt die club wel ziek.
Ja, dat begint. Ja, precies. De regionale krant en Wormoed hebben het Dagblad van het Noorden en Wormoed hebben een beetje de meningsverschillen bijgelegd.
Ja.
Maar het is een verhaal wat ik ook al langer hoorde, dat het niet helemaal goed zit in Groningen met Wormoed. En dat komt nu uit, naar buiten.
Oké, dat had ik nog niet gehoord. Ik hoor door de jaren heen heb ik wel verschillende verhalen over de technisch directeur gehoord. Goed, we hebben natuurlijk de manier gezien waarop die Poldervaart aan boord hield. Waarop Flederis Buis uiteindelijk, die toch achteraf bezien zeker geweldig heeft gedaan in Groningen. De deur wees en zijn contract niet verlengde. En het ABC'tje met Wormoed. Die nog kende uit zijn tijd bij Heracles. Ja goed, weet je, daar konden we ook wel uittekenen. Maar daar had je het gevoel van, oké, weet je, dit is dan het moment dat Groningen, nu Flederis zijn eigen trainer heeft, dat ze echt moeten gaan presteren. En waar ze al volgens mij een decennium naar op zoek zijn om die hut vol te krijgen. Maar het tegenovergestelde gebeurt. En dan vind ik het te makkelijk om te zeggen van ja, het heeft met de hiërarchie te maken. Je hebt verdorie een hele zomer gehad om spijkers met koppen te slaan en te zorgen dat die hiërarchie goed is, dat je er een paar leiders aanwijst en dat je behoorlijk gaat voetballen. Ja, dat dan niet lukt, dan vind ik het te makkelijk om te gaan wijzen naar de problemen van vorig seizoen, zeg maar, ja, die er nog steeds spelen.
Maar ik denk dus, als ze tegen RKC gaan spelen thuis, en het loopt al niet lekker bij Groningen thuis. Je ziet RKC daar zomaar punten pakken.
Ja, zeker. Zeker, omdat Groningen volgt de Eredivisie natuurlijk een beetje. En ik bij Groningen nog niet één keer het gevoel gehad van, hey, die gaan even makkelijk winnen. Dat lukt tegen Volendam, hè, wat nu toch een beetje als misschien wat lelijke eentje in de Eredivisie is. Lukte dat niet. Dus dan is RKC ook niet bepaald een uitgemaakte zaak.
Zeker niet. Over Volendam gesproken, lijkt mij voor Ajax de ideale sparringspartner om even om 4:30 op zaterdagmiddag te treffen.
Ik denk dat Ajax op dit moment geen enkele ideale sparringspartner heeft.
Oké. Zo nee, ernstig, ja?
Ja, nou goed, daarvoor is, weet je, die reeks 4 keer op rij niet gewonnen. Dat kan, hè. Er zit ook wel eens een wedstrijd tussen. Waarbij je heer en meester bent, maar die bal er gewoon niet in wil. Maar dat was ook bepaald niet het geval tegen Liverpool. Had Ajax weinig in de melk te brokkelen. Daarvan kun je nog zeggen van oké, dat was Liverpool op Anfield en die waren heel getergd. Maar daarna tegen AZ leek het nergens op. Go Ahead was gewoon veel te pover en te weinig. En nu tegen Napoli. Die blamage, dat legde alle pijnpunten van Ajax bloot. En wat denk ik heel zorgwekkend was aan die wedstrijd, dat moet ik wel even benadrukken. We hebben het eerder over gehad, hè, de kwaliteiten van Napoli. Dat is echt een geweldige ploeg. Maar dan nog, weet je, als de zekerheidjes, Jurrien Timber en Edson Alvarez, die eigenlijk altijd de voldoende scoren, Pasveer durf ik daar ook best bij te noemen, als die ook al beginnen te schutteren, ja, dan wordt het wel heel zorgwekkend en alarmerend, denk ik.
Ja, die dikke serie bij Prime die uitkomt komende week over Ajax, die komt op een goed moment uit, hè?
Over die timing kun je ook twisten, maar ook gewoon dat Ajax na die wedstrijd tegen Go Ahead daar een première aan wijdt, een paar dagen voor Napoli uit. Belangrijk Champions League duel, of Napoli thuis moet ik zeggen. Daarvan had ik misschien ook wel gezegd van nou laten we dat alsjeblieft een andere keer doen. Je bent heel snel ook geneigd om te vergelijken met vorig seizoen. Hè? Deze fase werd bijvoorbeeld Dortmund met 4-0 verslagen in misschien wel de beste wedstrijd van het seizoen. En dat was ook een fase waarin nou, Ajax verspeelde wel eens een punt. Ik kan me herinneren dat ze 0-0 speelden in Almelo bijvoorbeeld. En ze hebben bijvoorbeeld ook twee keer niet van Go Ahead gewonnen. Maar over het algemeen, dan lag de ondergrens zo hoog. Je wist gewoon dat als Ajax, en dat had vaak, zij bouwden dan op met een driehoekje op het middenveld. Als dat driehoekje ontstond en die bal ging rond, dan wist je, de tegenstander is gezien. En het is niet de vraag of ze winnen, maar met hoeveel ze winnen. Maar dat driehoekje is er helemaal uit. Elke opbouw begint bij Pasveer. Dat is de speler die misschien wel de meeste balcontacten heeft. En als hij de bal dan nog kwijt kan, ja, weet je, dat zeg je prima. Maar dat lukt ook niet. Dus die kiest steeds voor de lange bal. Daar had je vorig seizoen had je Haller als kapstok en Tadić die de ballen vasthield. Nou, Haller weten we is vertrokken. En Tadić houdt geen bal meer vast. Dus Ajax is zo ontzettend kwetsbaar geworden. En dat ruikt Volendam natuurlijk ook. Dan moet ik zeggen dat Volendam dit seizoen nog niet bepaald de indruk heeft gewekt dat ze, dat ze even van een topclub kunnen gaan winnen. Maar als er een moment is, dan is het nu wel.
Ja. Zondag is het wel even keuzes maken. Feyenoord Twente 2:30, Utrecht AZ 2:30 en dan 16:45 Heerenveen PSV. Het is zondag beentjes op mogen en op bankje, hè?
Ja.
En dan gewoon maar zappen.
Ik pak Feyenoord Twente erbij als je het goed vindt.
Ja?
Ja.
Ja, dat belooft wel een potje te worden. Twente in vorm. Zeker. Ja.
Zeker. En maar dan met z'n allen met een speciaal oog naar Zerouki kijken.
Ja, dat zeker. Ik ben ook heel benieuwd naar Heerenveen PSV. Hoe Van Wonderen dicht gaat zetten. Ja. PSV heeft altijd moeite hè, in Friesland.
Ja, en Heerenveen eigenlijk heel, heel stabiel. Hè? Vooral defensief. Tegen Ajax lukte dat dan niet. Dat werd 4 of 5-0. We krijgen nu de nieuwe kans tegen een topclub. En nou goed, weet je, in die fase wist de Ajax de tegenstander nog best makkelijk kapot te spelen. Dat is niet PSV's handelmerk. Dus wat dat betreft heb je gelijk. Dat is heel interessant om te zien of PSV dat tegen het stugge Heerenveen wel gaat lukken.
En is dat een mooi bruggetje of niet?
Het historisch feitje.
En dan een heel, heel opmerkelijk gebaar van Gert-Jan Verbeek. Hij heeft al 3 keer gewisseld. En hij speelt dus de wedstrijd uit met een man minder.
Nou, waar ging het over? 7 oktober.
Ik weet niet precies om wie het ging, maar er staat me iets van bij dat Gert-Jan Verbeek een keer een speler eraf heeft gehaald nadat hij zich had misdragen of zo.
Nee, je was geen misdraging dit. Was geen misdraging dit. Nee. Dit is, je hebt het wel eens vaker geroepen namelijk dat je aan het raden was voor het fragment. Dit is namelijk 7 oktober 2007 en die 7 staat een beetje centraal in dit fragment.
Nummer 7?
Nee, 7 doelpunten.
Oh. Dan is het Alfonso Alves.
Ja. Ik had natuurlijk ook al die goals natuurlijk neer kunnen zetten. Maar was een beetje te makkelijk. Dus ik dacht, weet je wat, ik knip even dit fragmentje een beetje bij.
Ja.
Maar op deze dag, 15 jaar geleden, de beroemde wedstrijd Heerenveen-Heracles 9-0. 7 keer Alfonso Alves. Een record in de Eredivisie.
Ja.
Mooi, hè?
Alfonso Alves. Dat is wel een eendagsvlieg.
Ja, dat is waar. Het was dan, ik moet zeggen, ik zat die goals nog even terug te kijken in dat fragmentje. Zat ik ook een strafschop bij en dat soort dingen allemaal. Maar het is wel bijzonder, gewoon even zo'n die 7 goals.
En hij kon ook wel goed voetballen. Hè? Vaak ja. Dan gaat hij weg. Voor mij ging hij naar Middlesbrough. Dan denk je van, nou, dan zal hij er ook wel 30 in leggen. Maar het liep even ietsje anders. Dat is dan altijd zo, zo moeilijk te verklaren. Ja. Ook in een heel mooi rijtje. Want in die jaren stond Heerenveen er ook nog onbekend welke spits ze ook haalden. Samaras, Sibon, Huntelaar, Van Nistelrooy. Het was altijd... altijd jackpot.
Altijd jackpot, precies. Nou goed, we gaan dit weekend maar eens kijken wie er jackpot heeft met de spitsen. En dit weekend heel veel voetbal. Morgen op zaterdag een nieuwe countdown, WK-countdown met Maarten Wijfels. Gaan we eens kijken hoe het staat met de mannen van Louis van Gaal. En Johan, dank voor vandaag. Wij spreken elkaar komende week weer in een nieuwe AD Voetbal Podcast.
Oké. Okay.